Ricardo Winter, lid van het college van bestuur van het MBO Rijnland, gaat met pensioen. Na ruim 6 jaar neemt hij afscheid van de onderwijsinstelling met meer dan 17.000 leerlingen en 1700 man personeel. We blikken met hem terug op deze jaren. Ik heb hem aan de telefoon. Ricardo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat u er bent. Ruim 6 jaar stond u aan het roer. Eerst van het ROC Leiden en later werd dat MBO Rijnland. Waren het tropenjaren?
Nee, dat waren geen tropenjaren. Ik heb erg genoten van die jaren. Het was hard werken. Maar het is overdreven om te roepen dat het tropenjaren zijn. Want werk in het onderwijs, ja, dat mag je toch geen tropenjaren noemen, lijkt mij.
Mooi. Ik hoor het enthousiasme er doorheen. U hebt genoten.
Mooi. Ja, ik heb inderdaad genoten. Veel geleerd in die periode. En laten we het wel serieus houden. Ik wil niet zeggen dat het heel erg makkelijk was. Zeker de periode ROC Leiden niet. Maar we zijn met elkaar in staat gebleken om er iets moois van te maken. Dus ik kijk daar heel positief op terug.
Mooi. Ja, u begon in 2015 inderdaad bij het ROC Leiden. Dat was toen aan Klopt. Het nippertje aan het ontsnappen aan een faillissement. De Tweede Kamer heeft daar zelfs nog iets over moeten besluiten destijds. Wat trof u allemaal aan toen u daar begon?
Nou, wat ik aantrof, dat was een school die op het randje na failliet was. Dat faillissement dat werd veroorzaakt door het huisvesten in twee enorm grote, mooie, prachtige, maar vooral ook kostbare gebouwen. En die kostbaarheid die heeft bijna ROC Leiden de nek gekost.
Dat was gelukkig de nieuwbouw bij station Lammerschans en bij Leiden Centraal, toch?
Klopt. En gelukkig hebben we daar een oplossing voor gevonden. En in het kort, iedereen in Leiden weet dat, hebben wij op een gegeven ogenblik het Centraal Station afgestoten. En hebben we ons geconcentreerd op Lammerschans. Nou, dat betekende dat met de steun die wij van het ministerie kregen, laten we zeggen, we ons hoofd boven water konden houden. En als ik aan die periode terugdenk, dan was die financiële kant was natuurlijk ellende. Wat heel positief was, dat is dat ik mocht werken met een aantal zeer gemotiveerde collega's bij ROC Leiden. Eigenlijk door de hele hiërarchie heen, of je nou conciërge, docent, directeur of wat er ook was. Iedereen die toonde een enorme veerkracht. En als ik daar op terugkijk, dan ben ik nog steeds behoorlijk trots op de mensen waarmee ik toen heb mogen werken.
Mooi, mooi. De Raad van Toezicht die besloot om een rechtszaak aan te spannen tegen sommige oud-bestuurders van het ROC Leiden. Om te voorkomen dat schoolbestuurders ooit nog eens zoiets zouden doen. Hoe kijkt u daarop terug?
Ja, daar kijk ik op terug als een periode die noodzakelijk was om dat te doen. Wij kregen de steun van het ministerie, maar het ministerie gaf ook aan van wij zouden het wel bijzonder op prijs stellen op het moment dat jullie ook die bestuurders of oud-bestuurders een dagvaarding laten toekomen. Nou, dat is gebeurd. Dat is gebeurd aan de hand van een rapport wat Paulien Meurs heeft geschreven, waarin eigenlijk ook, laten we zeggen, die hele situatie met de ROC Leiden beschreven werd. Die dagvaarding is gekomen en het heeft vrij lang geduurd voordat de rechter daar een uitspraak over deed. En die uitspraak was in positieve zin voor de bestuurders. Want eigenlijk werd er gezegd, gezien de tijd waarin dat gebeurde, dat was toen eigenlijk een situatie waarin, laten we zeggen, we moesten concurreren, de boer opgaan enzovoort, kan het de bestuurders niet verweten worden. Nou, en daar hebben wij het bij gelaten.
Met de kennis van toen was het een goed besluit. Dat is helaas anders gelopen, maar dat hoofdstuk is nu afgesloten.
Ja, je kunt er van alles van vinden, maar dat was de uitspraak van de rechter. En zoals je weet, respecteren wij altijd de uitspraak van de rechter.
Precies, zo wordt dat in een rechtsstaat.
Ja, zo is dat.
Er was veel onrust binnen de school met dat faillissement dat eraan zat te komen. Leerlingen liepen weg, docenten die waren bang voor hun baan. Er waren nieuwe panden. Wat was de strategie om de boel weer op de rit te krijgen?
Nou, er waren twee strategieën die ik had bedacht samen met mijn mensen. De ene strategie was, laten we zeggen, ons volledig richten op niveau 4 opleidingen. en alle andere opleidingen afstoten. En de tweede, de betere strategie was proberen om met, ik zou bijna zeggen, maar dat zet ik wel tussen aanhalingstekens, de aartsvijand, het ID-college, tot een zinvolle fusie te komen. Het is ontzettend wonderlijk als je als nieuwe bestuurder in 2015 daar komt en dan in de Hooglandse Kerk naar binnen stapt, ergens in oktober, en daar twee ROC's tegenover elkaar ziet staan. Niemand kende mij toen nog goed genoeg, dus ik liep eerst naar het ID-college en zei van nou, luister, mijn dochter die wil graag een verpleegopleiding doen. Moet ik dan bij jullie zijn of aan de overkant? Nou, je begrijpt het al. De overkant, dat was hel in verdoemenis. En die kant waar ik stond was prima. En dat heb ik natuurlijk ook aan de andere kant gedaan. Daar kreeg ik precies hetzelfde antwoord. En je kunt daar een beetje om lachen. Maar als je weet wat voor een enorm negatief effect dat heeft op, laten we zeggen, de ziekenhuizen, de verpleeginstellingen waarvoor wij opleiden. Ja, dat was voor mij toen heel helder. Er moet gefuseerd worden om deze ellende met elkaar te voorkomen en de regio op een fatsoenlijke manier te bedienen. Nou, ja, want, en dat hebben wij uiteindelijk gedaan.
Want wat was het gevaar, wat was het probleem voor ziekenhuizen en verpleeghuizen, dat er twee grote mbo's waren?
Nou ja, ik geef maar eventjes het voorbeeld van het LUMC. Daar gingen wij als ROC-leider naartoe, maar daar kwam natuurlijk ook het ID-college. Beiden riepen dat ze de beste waren. En het LUMC kon nauwelijks een keuze maken. Het was echt een hele verwarrende situatie. En du moment dat wij gefuseerd waren of aankondigden dat we gingen fuseren, was het eigenlijk veel makkelijker om de regio te bedienen en bijvoorbeeld het LUMC op een goede wijze te bedienen.
Ja, waar uiteindelijk iedereen beter van geworden is, zowel de scholen als de zorginstellingen.
Zo is het. Zo is het precies.
Ja, ja. Hoe had het mbo-veld eruit gezien als jullie niet waren gefuseerd?
Nou ja, eigenlijk heb ik wel eens gezegd, de volgende uitspraak, al zouden de kelders van ROC Leiden in beide gebouwen vol hebben gelegen met goud, hè, dus de recht tegenovergestelde situatie die ik aantrof, dan nog, als dat het geval zou zijn geweest, hadden die twee scholen moeten fuseren. En dat is ook, dat heb ik niet bedacht, bleek, daar kwam ik achter toen ik daar een tijdje zat, een half jaar zat, er waren al twee of drie pogingen gedaan.
Oh,
en die
twee
of drie pogingen die zijn stuk gelopen. En naar mijn idee zijn die stuk gelopen niet op de inhoud, maar op de poppetjes. Met andere woorden, wie wordt er hier de baas?
Ja, twee directeuren die wel samen wouden, maar dan wouden ze allebei directeur blijven of zo.
Ja, of de opperdirecteur worden.
Ja. Ja, dus het plan bestond al veel langer. En het was ook eigenlijk in ieder opzicht goed. Het was niet alleen financieel. Maar het moest nog even, mensen moesten over een schaduw heen stappen om het ook echt te doen.
Ja, kijk, je moet in een fusiesituatie altijd over je eigen schaduw en soms ook over die van anderen heen stappen. Het gaat namelijk niet om jou, het gaat om de student die je op een goede en adequate wijze van mooi onderwijs moet voorzien. En het gaat om de regio waarin je mag opereren. En dat beroepsonderwijs, ja, daarmee faciliteer je die regio. En dat is het hoofdpunt. Niet wie er daar de baas wordt of niet.
Precies. Ja, en dan na die fusie komt het mbo eindelijk in wat rustiger vaarwater. Leerlingenaantallen zijn netjes, het gaat allemaal goed. En dan komt corona. Hoe is het om in deze rare tijd nu ineens het mbo te verlaten?
Nou, dat is een beetje dubbel. Er zijn ook een paar verhaallijnen zitten er in die coronatijd. De negatieve verhaallijn is het verhaal dat de studenten elkaar ontzettend missen. Dat studenten, laten we zeggen, ook vrij geïsoleerd nu zijn, nu ze niet naar school toe mogen. En dat heeft niet een positief effect op ze. De kranten staan daar ook vol van, dus dat is bij MBO Rijnland niet anders. Dat is een negatief effect. Sommige studenten zullen enige vertraging oplopen tijdens hun studie. En waarom is dat? Nou, ik geef daarbij maar het voorbeeld dat bijvoorbeeld in de uiterlijke verzorging, en dan moet je denken aan kappers en schoonheidsspecialisten, er anderhalf jaar geen stage is kunnen lopen. En de stage is een belangrijk onderdeel van onze opleiding.
Ja, je leert het vooral door het te doen natuurlijk.
Precies, en dat moet allemaal ingehaald worden. Dat zijn de negatieve effecten. Natuurlijk gaan we daar met mannenmacht bij MBO Rijnland voor zorgen. De overheid realiseert zich dat ook heel erg, dus die ondersteunt ons daar ook in. En de positieve verhaallijn die je zou kunnen pakken is dat wij natuurlijk op een wonderlijke wijze binnen 2 weken online onderwijs konden produceren. En wat ik daar mooi aan vind, dat is dat dat in de eerste maand nog wel wat kinderziektes kende. Maar dat docenten zo gemotiveerd waren om hun studenten goed onderwijs te geven, dat er allerlei cursussen en nascholingen zijn gevolgd door heel veel docenten om die online lessen pedagogisch en didactisch zo goed mogelijk te kunnen geven. En ook daar neem ik echt mijn petje voor de docent af. Want dat is iets wat er natuurlijk allemaal maar bij kwam. En tegelijkertijd was die docent ook thuis aan het werk.
Ja.
En ook had hij zijn huiselijke omstandigheden met kinderen die thuis waren, een vrouw die thuis was, noem het maar op, zorgtaken enzovoort. Dus er is wel een wissel getrokken op de mensen. En het is fijn dat deze coronaperiode lijkt de goede kant op te gaan als het gaat om het aantal besmettingen wat daalt en het aantal ingeënte mensen wat stijgt.
Ja, dat gaat inderdaad. Ja, we moeten altijd een beetje voorzichtig zijn, want het kan nog alle kanten op. Maar het lijkt toch inderdaad nu wel de goede kant op te gaan.
Precies.
Ja,
precies.
En u zegt die omslag die ging eigenlijk heel snel. Iedereen moest online en eigenlijk binnen no time lukte dat.
Ja, dat is een mooie constatering. Want het is wel wonderlijk. Wij spraken natuurlijk al jaren over het digitaliseren van de lessen, blended education, zoals dat met een deftig woord heet. En we bleven er maar over praten, omdat er niet echt die noodzaak was. En corona bracht binnen de kortste keren die noodzaak. En binnen 2 weken was het zover.
Mooi, mooi. Als je nou terugkijkt op die 6 jaar, waar ben je dan het meest trots op?
Nou, ik ben het meest trots op de mensen waarmee ik heb mogen werken. Want dat zijn zeer gemotiveerde mensen die eigenlijk maar 1 ding in het vizier hebben en dat is hun student. Daar ben ik trots op. En waarom zeg ik dat? Je kunt natuurlijk ook ontzettend trots zijn op het feit dat die fusie goed gelukt is. Maar die lukt niet omdat je zo'n goede bestuurder bent. Die lukt ook vooral omdat je goede mensen hebt die goed vorm kunnen geven aan zo'n fusie. En op een voortreffelijke wijze met elkaar kunnen samenwerken. En op een voortreffelijke wijze willen samenwerken. En ook hier is er weer sprake van over je eigen schaduw heen stappen. En ik ben er trots op dat ons dat goed gelukt is. En dat er nu een mooi instituut staat waarbij ook het onderwijs de goede kant op gaat. Hè? Want in de rapporten van ROC Leiden, maar ook van het ID-college, kwam het onderwijs er niet best af. En nu heeft de inspectie onlangs aangegeven dat, als het gaat om kwaliteit en kwaliteitsborging, wij in de voldoendes zitten. En dat is ook een mooie constatering.
Mooi, ja. Dus dat is echt een kwaliteitsslag die ook gemaakt is.
Precies.
Mooi. Ja, u wordt opgevolgd door Saskia Schennig bij het MBO Rijnland. Heb u al plannen wat u zelf gaat doen?
Ik heb zo'n 45, 46 jaar in het onderwijs rondgelopen. Dus mijn eerste plan is even rust nemen, een maand. Dus even niks doen. En daarna zou ik heel graag betrokken blijven bij het beroepsonderwijs. Omdat ik dat, ik vind dat het mooiste onderwijs wat er is. En daar zou ik wel wat dingen in willen doen. Maar alleen de dingen die ik goed kan en alleen de dingen die leuk zijn. En we zullen zien of die op me afkomen. En als dat zo is, dan ga ik daar voor de volle 100% in. En als dat niet zo is, dan moet ik iets anders verzinnen. Maar ik wacht voorlopig nog eventjes af.
Dat klinkt als een hele gezonde instelling. Ja. Mooi. Ricardo Winter, Inmiddels voormalig, moet ik zeggen, geloof ik, lid van het college van bestuur MBO Rijnland.
Ja, klopt.
Na 6 jaar afscheid genomen. Hartelijk dank voor dit interview.
Heel graag gedaan.
En heel veel sterkte in de toekomst.
Dankjewel.